Welcome back, I descended, yeah.
Welkom weer, dames en heren, bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag gaan we het hebben over het hoofdthema. Kunnen we het onderwijs hebben zonder Amerikaanse tech?
Amerikaanse tech?
American tech.
Dat is een goede vraag. Daar gaan we eens diep op in.
Precies. Hey, maar wij liepen net binnen in ons, bij ons hogeschool. En daar hingen allerlei deepfakes. Hebben we het vorige week over gehad. Deepfakes. Ja. Die hingen er nu van een bepaalde docent. Dus allemaal foto's van hem. En die waren bewerkt met AI. Best wel heftig. Wat vond je daarvan?
Ja, ik vond het. Ik heb het me persoonlijk aangetrokken.
Ja.
Er werd een docent namelijk echt belachelijk gemaakt, zou je zelfs kunnen zeggen.
Ja. Ouder gemaakt dan die eigenlijk is.
Ouder gemaakt.
Ja, best heftig, toch?
Ja, ik vond het onsmakelijk, zou ik wel durven zeggen.
Ja, want wat heb jij gezien?
Ik heb het vermoeden, ik zal eerst het vermoeden uitspreken dat een van de vaste luisteraars hierachter zit.
Ja.
Ik heb foto's gezien die dan zogenaamd moeten lijken op mij.
Ja.
Ik heb jou er zelfs ook in gezien.
Ja.
En waar ik dan met een grote grijze baard en een pot mosterd sta afgebeeld.
Want jij bent Abraham.
Ik ben 50 jaar, toch?
Gefeliciteerd, Marcel.
Ja. Ja, dus de podcast gaat vanaf nu ietsjes langzamer.
Ja,
jij moet mij af en toe een klein beetje tijd kunnen om bij te gaan.
Ja,
gekke werk. Ja, nee, was hartstikke leuk. Ik had al zo'n vermoeden dat ik hier de hele dag niet anoniem, zeg maar, dit kan negeren. Want ik ben niet zo van verjaardagen, maar het is ook wel weer leuk.
Ja, mijn cadeautje is nog niet binnen. Ik weet nog, vorige week voor de podcast had ik best wel een stuk van de nacht doorgehaald om een cadeau voor jou te maken, maar het is nog niet binnen. Dat is jammer, maar die komt komende week.
Kijk.
Maar het is wel nog eventjes, gaan we naar de inhoud toe, want er zijn dus wel deepfakes opgehangen van een docent.
Ja.
En toevallig deze week werd nog in een workshop gevraagd aan mij, wanneer denk je, Tom, dat er een docent wordt gepest of gechanteerd met dat soort materiaal?
Ja. Nu dus.
Ja.
21 januari 2026.
Even serieus. Mijn antwoord was, ergens in 2026 ga je voor het eerst krijgen dat er een docent wordt gepest of gechanteerd met naaktfoto's. Let me op, in 2026 gaat het gebeuren, in Nederland.
Ja, ik sluit niet uit dat het al gebeurt, maar dat je het niet weet.
Echt? Daar zouden we toch van hebben gehoord?
Ja, dat weet ik niet. Op het moment dat de chantage succesvol is, hoor je er natuurlijk niks van.
Oh, dat zou kunnen. Ja.
Ik denk dat je het topje van de ijsberg ziet en hoort, zeg maar. Als het gaat over online pesten en dit soort dingen.
Mm-hmm.
Ik denk dat je maar heel weinig weet van wat er echt speelt.
Ja.
Het kan, want dat is natuurlijk hartstikke leuk. En even één foto beschrijven waarin twee judo-docenten of vechtsportdocenten zeggen deepfaked met mijn hoofd en jouw hoofd, zeg maar.
Ja.
Nou, ik geef hier ook die lessen, dus dat is dan de knipoog natuurlijk. Ja, het is niet van echt te onderscheiden.
Echt niet, die dingen zijn zo goed. Ja. Ja, maar heel eng toch? Dat als onze leerlingen en studenten weten dat dit mogelijk is, dan gaat dit gebeuren, is mijn verwachting. En dat vind ik heel eng.
Ja, de docent die het gemaakt heeft er ook een QR-code voor studenten bijgezet. Ze kunnen bij hem komen om dit soort deepfakes te leren maken.
Precies. Nou, dat college gaat vol zitten, hoor.
Ja, precies.
Echt mega eng.
Ja. Ja, het is gewoon een druk op de knop.
Ja maar let maar op, dames en heren. 2026 gaan daar echt de eerste problemen over ontstaan.
Nabrink 2026.
Absoluut. Hey, ik heb de laatste paar weken heel veel workshops gegeven. En wat ik met jou wil bespreken, ik zie enorme verschillen. Dus in AI-gebruik, dus sommige mensen die gebruiken het bijna dagelijks voor al hun taken. Mm. Dan vraag ik ze, waar gebruik je van? En dan zeggen ze, waar eigenlijk niet voor?
Mm.
En er zijn docenten die het ongeveer niet gebruiken. Die hebben zoiets van, ik wil het niet, ik snap het niet, dat soort zaken. Ik wil eventjes, naast het identificeren van dit enorme verschil, wil ik even één ding eruit pikken en die wil ik met jou bespreken.
Kijk.
Want de afgelopen week heb ik best wel vaak in mijn workshops op één onderwerp iets gezien waar docenten het helemaal niet over eens zijn en ook uitersten. En die docenten zitten ongeveer naast elkaar in bij de presentatie of bij de workshop. Dus een van de docenten die zegt van, hey, er zijn auteursrechten, dus we mogen de boeken, de leerboeken, mogen we absoluut niet in die AI zetten.
Mm-hmm.
Zeker wat van, kan ik me echt wel in vinden dat dat logische redenering is.
Is dat zo?
gaan we het zo over hebben. De andere docent zegt, wij betalen toch voor die boeken. Ik wil het beste onderwijs voor mijn leerlingen. Ik flikker alles erin wat los en vast zit. En ik heb veel betere onderwijsmaterialen binnen een paar seconden. Dat verschil is zo groot. En ja, dat zie ik nu heel veel in mijn workshops.
Ja.
Merk jij dit ook? Of wat is jouw mening erover?
Eigenlijk niet zo pregnant als jij dat nu naar voren brengt. Komt wel eens voor. Ik heb eerlijk gezegd, het merendeel van de mensen die ik tref, denkt er of niet over na, of zit er een beetje in zoals ik erin zit. Ik wil mijn mening wel even geven.
Ja.
Er zit nuance in, maar ik zal hem wat scherp aanzetten. Mm-hmm. De term fair use, dus eerlijk gebruik, wordt op dit moment uitgevochten als het gaat over AI en auteursrecht.
Ja.
Dus auteursrecht is niet zo zwart-wit. Wat betekent het als jij een boek koopt? Mag jouw vrouw dan dat boek lezen? Bijvoorbeeld. Of mag dat niet? Want jij hebt het gekocht en jouw vrouw heeft geen exemplaar gekocht.
Mm-hmm.
Dus het is niet zo zwart-wit. Ik denk dat het veel genuanceerder ligt. En de vraag is natuurlijk, wat gebeurt er als je AI, als je het met AI deelt? Dus stel, ik koop een, of mijn zoon koopt een lesboek. Van mijn geld overigens.
Ja.
Mag ik dat dan inzien? Of mm-hmm. mag dat niet? En waarom mag ik het dan wel inzien? En ChatGPT niet? Want ChatGPT geeft er misschien ook, maakt dat lesboek beter voor hem. Krijg je interactie over het lesboek.
Ja.
En ik denk dat wat erachter zit is dan het idee, dan heeft Google of dan heeft OpenAI dat boek.
Mm-hmm.
Ik denk niet dat dat zo is. Het is maar zeer de vraag of het is.
Het wordt toch opgeslagen in een servers als je dat in Notebook LM zet.
Ja, maar dat is iets anders dan het boek hebben, zeg maar. Want daar staan miljarden en miljarden dingen in waar helemaal niks mee gebeurt, zeg mm-hmm. maar. Dus het boek staat ongetwijfeld al een miljoen keer ergens online. Daar gebeurt niks mee. Dat is echt wat anders dan, we gebruiken dit boek nu letterlijk om te gaan trainen. Dat is niet wat er gebeurt als je een boek in Notebook LM of zoiets zet.
Ja.
Dan komt het gewoon ergens op een server te staan, mm-hmm. net zoals weet ik veel hoeveel gegevens.
Ja. Okay. Dus wettelijk gezien zeg je eigenlijk van, hey, het zit wel echt een stuk genuanceerder dan dat.
Nou, hier worden heel grote rechtszaken over uitgevochten op dit moment.
Ja.
En ik heb het idee dat mensen die zeggen, dat is auteursrecht dus, dat ik denk, oh ja, wacht even. Nou, ik zit morgen toevallig bij HBO Rechten, dus dan kan het.
Leuk. Ja, ik ben geen expert. Staan.
Ik heb het wel gevolgd, omdat ik het een interessant onderwerp vind. Mm-hmm. En persoonlijk vind ik sowieso het auteursrecht, ik zit meer aan de liberale kant. Ik vind het juist gaaf als kennis gedeeld wordt.
Mm-hmm.
En ik hou er niet zo van als mensen iets bij zich houden op titel van auteursrecht. Ik begrijp ook alweer waar het vandaan komt, hè, dat intellectuele eigendom en zo.
Ja.
Ik zit gewoon wat in de andere hoek. Maar ik denk dat dit genuanceerd ligt. En we weten gewoon nog niet wat voor een entiteit is nou eigenlijk AI, aan wie je dat boek geeft.
Ja. Wil ik nog één extra variabele ingooien, wat dit gesprek nog weer moeilijker maakt. Dus stel je zegt wel, je bent erop tegen dat zij dan dat boek hebben, of in ieder geval dat in de trainingsdata zit. Dan kunnen wij als docenten heel hard ons best doen om dit niet erin te zetten. Mm-hmm. Dus dat wij dat afspreken. En dat betekent, dat is de consequentie daarvan is dat ons onderwijsmateriaal veel slechter wordt. Want dit is een belangrijke discussie. Als je het er wel in mag zetten, dan heeft dat heel veel positieve gevolgen. Maar moet je eens voorstellen, studenten en leerlingen, er hoeft er maar eentje het erin te zetten. Dan hebben ze het al.
Ja, dat betwijfel ik dus,
dat,
zeg maar.
Oké. Maar dan staat het in ieder geval op hun server, laat ik het zo zeggen.
Ja.
En dan heb jij dus als docent, nou, de kosten zijn heel groot, laat ik het zo zeggen, om het niet te doen.
Mm-hmm.
Maar het is netter om het niet te doen. En dan één leerling of student die gooit erin, zonder daarbij na te denken of die heeft zoiets. Ik geef daar iets minder om. En dan is al jouw werk, is dan teniet gedaan.
Ja.
Dat is ook lastig.
Ja. Nou, ik denk, misschien dat een luisteraar meer juridisch geschoold is dan wij.
Ja.
Ik weet dat er in Amerika gewoon rechtszaken overlopen. Dus dat het daar in ieder geval nog gewoon niet bekend is wat de rechter ervan vindt.
Mm-hmm.
Misschien zit dat in Europa anders. Weet ik eerlijk gezegd niet. Het is wel leuk om daar iets over te horen.
Ja, inderdaad.
En zeggen, ja, het staat gewoon hier. Mag niet of mag wel.
Ja.
Ik vermoed dat de wet geüpdate moet worden omdat de technologie gewoon nieuw is.
Eens. Ja, en dan heb je nog de realiteit. Want de meeste docenten die ik zie en spreek, die geven hier eigenlijk niet om. Dat is gewoon de praktijk.
Ja, zeker.
En die zeggen, ik wil goed onderwijs. Nou, daar hou ik ook van goed onderwijs. En die zeggen, ja, ik gooi dit stuk van het boek in Notebook LM en dan heb ik hele goede lesmateriaal.
Ja,
ja,
zeker.
Ik denk dat we hier zeker op terug gaan komen. Maar dit is een hele interessante discussie en dit leeft enorm. Dat is mijn ervaring.
Voor mijn 60ste verjaardag is hier een duidelijke uitspraak over.
Voor jouw 60ste verjaardag. Ja, als we de snelheid van Europa aanhouden, wel ja. Jongen.
Hey, ik heb nog een blokje ChatGPT nieuwtjes.
Oké.
Kleinigheidjes. Het is wat stil rondom ChatGPT.
Mm-hmm.
Volgens mij heb jij Gemini helemaal, als jouw werkgever hadden we toen gezegd.
Ja.
En intussen is Claude eigenlijk het liefje van de maand, zou je kunnen zeggen. Daar staat in onze bubbel in ieder geval, is iedereen daar lyrisch over.
Ja, in Amerika vooral. Cowork hebben we het dan over, toch?
Nee, ik heb het ook over Claude Code. Nou, Claude
is enorm. Maar niet voor de... Nou, zeg maar, in docentland speelt Claude helemaal niet, toch? Docenten hebben het niet over Claude.
Ik denk dat dat meer en meer komt. Maar ChatGPT is met afstand nog de grootste. Precies. Gemini daarna.
Ja.
Eens. Ze zijn wat stil, maar er zijn wel een paar kleine dingetjes. Die wil ik even delen, omdat die wel consequenties kunnen hebben.
Mm-hmm.
Eentje is dat ze de geheugenfunctie van ChatGPT hebben verbeterd. Ik heb het getest, het werkt echt goed. En dat betekent eigenlijk dat als je al een tijd met ChatGPT werkt, wat voor de meeste mensen zo is, dat je gewoon kan vragen, wat heb ik hier ooit eerder over gezegd? En dan vindt hij dat gewoon. Dus je hebt een soort extern geheugen erbij met alle chats die je ooit gemaakt hebt. Dus
voor de docent, je hebt vorig jaar heb je hetzelfde vak gegeven, hetzelfde thema. Toen heb je daar lessen over gemaakt, toen heb je gebrainstormd met AI over dat lesplan. Nu ga je dat nog een keer doen en zeg, hé, wat had ik daar ook weer over gezegd? En dat kan hij dan helemaal terugvinden.
Ja,
handig.
Dat is echt super fijn. Het is ook een vendor lock natuurlijk, zoals dat dan zo mooi gezegd wordt.
Ja.
Want op het moment dat jij gewend bent aan ChatGPT en die kent jou, wordt het overstappen naar een ander model natuurlijk lastig.
Het is gewoon heel krachtig en dat hebben die anderen dan niet. Ja.
En er komen ook voor de gratis en go abonnementjes, voor de $8 abonnementjes en de gratis, zijn ze in Amerika nu advertenties aan het uitrollen. Dat komt ook in Nederland.
Ja. Nou, absoluut. Daar
kunnen we het ook een keer over hebben, maar dat is een dingetje.
Korte reactie van jou.
Ja, mag je. Ja.
Van jou, ben benieuwd hoe jij erover denkt.
Ja, ik word kriegelig van reclame, maar ik begrijp ook heel goed dat dat nodig is.
En
ze hebben gezegd, het is strikt gescheiden van de inhoud.
Ja.
Dus het beïnvloedt niet, zeg maar, de functionaliteit. Dat is natuurlijk superbelangrijk. Dus niet zo dat je, als je op zegt, wat is de beste schoen, dat je dan de schoen krijgt, het antwoord, die schoen, omdat ze daar geld van krijgen. Ja, zolang dat zo is, lijkt me dat gewoon iets waar we gewoon mee moeten leven, die mensen. Je krijgt nu iets gratis, ja. Daar moet iets tegenover staan.
Ik vind het heel erg logisch.
Ja, toch? Ja.
Ik vind het een prima oplossing. Ja. Als onze studenten dan een heel goed AI-model kunnen krijgen, waar ze gratis mee om kunnen gaan, ik vind dat een prima trade-off.
Dat denk ik ook. Er zit ook, dat stond vanochtend pas erop, dat ze een soort leeftijdsvoorspeller hebben ingebouwd. Mm-hmm. Dus als jij met ChatGPT werkt, gaat die inschatten hoe oud jij bent. En op het moment dat die inschat dat je nog geen 18 bent, komen er restricties op wat je kan doen. Nou, dat lijkt me heel gezond. En als jij, stel dat jou dat overkomt, Tom, omdat jij de hele tijd simplistische vragen stelt die een kind ook zou stellen of zo. Dan kun je gewoon wel aangeven hoe oud je bent, kun je natuurlijk bewijzen en dan kun je dat in. Maar het is een soort poging om, zeg maar, een onderscheid te maken in wat je als volwassene kan en wat je als leerling zou kunnen, zou ik zeggen.
Ja.
En mini nieuwtje, laatste nieuwtje, maar dat gaat wel consequenties hebben, is dat Cerebras, dat is een chipfabrikant die hele aparte chips maakt. Die maken chips die zijn bijna een A4'tje groot, één chip. En in de praktijk betekent dat dat je met die chips ongeveer 100 keer zo snel AI kunt gebruiken. En ChatGPT heeft geloof ik 20 miljard geïnvesteerd in dat bedrijf. Dus die gaan de komende jaren hun modellen veel, veel sneller maken. Ja. Dat gaan we gewoon merken.
En snelheid maakt heel erg veel uit. Dit is niet een klein nieuwtje in mijn optiek.
Nee.
We krijgen, als je gewoon dezelfde antwoorden als nu zou willen krijgen, krijg je die gewoon veel sneller. Maar wat ze ook kunnen doen met die snelheid, dat je de snelheid tot response hetzelfde houdt, maar dan bijvoorbeeld 10 keer het antwoord gaat maken op de achtergrond en daar het beste antwoord uit gaat kiezen. Of daar een samenvatting gaat maken van het beste antwoord. En dan krijg je gewoon veel betere antwoorden. Dus snelheid maakt heel veel uit.
Ja. Ja, en ik denk voor de standaard gebruiker merk je dat eigenlijk niet zo, want je typt een vraag en je krijgt een antwoord. Als je de pro-variant gebruikt van ChatGPT en je gaat vragen, lossen ze een geweldig moeilijk wiskundig probleem op?
Ja.
Dat gebeurt. Hè? Er worden echt problemen die nog nooit opgelost waren, worden opgelost door ChatGPT 5.2
ja.
Pro.
Ja.
Dat kost soms gewoon een half uur.
Uren en, soms?
Ja, nou ja, voor mijn gebruik. Zeg maar. Nee, ja, uren ja. Soms, precies. Op het moment dat dan nog maar 30 seconden is en je krijgt, dan wordt het wel werkbaarder, zou ik zeggen.
Ja.
All right.
Nog een soort gedachtegang wat ik had. Ik las laatst weer dat iemand AI een next word predictor noemde. En voor de luisteraars, dat is het ook, dat was het ook. Dat vraag ik me af. Dat ga ik zo aan professor Mutsaerts vragen of dat zo is. Het is natuurlijk een statistisch model. Dus het gaat het volgende woord voorspellen. En dat kan het zo goed dat het op een gegeven moment zinnen kon maken. Alinea's kon maken, hele verhalen kon maken. 2024 kon het hele masterscriptie schrijven. En in 2026 is het zo goed daarin geworden dat het wiskunde oplost die nog nooit was opgelost door mensen. Mm-hmm. Professor Mutsaerts, is dat nog steeds met alleen maar next word prediction? Of kunnen we dat eigenlijk niet meer zeggen en is het veel meer dan dat?
Zo.
Het kan bijna niet in mijn hoofd.
Nee, ja, dat ligt aan op welk niveau je het bekijkt. Want op het basaal niveau is jouw brein hetzelfde. Een next word predictor. En mm-hmm. Je neuronen vuren gewoon wel of niet en daar volgt iets uit. Maar dat is eigenlijk een te platte kijk, zeg maar. Je moet een klein beetje uitzoomen en dan heb je het over wat ze emergente eigenschappen noemen. Mm-hmm. Eigenschappen van een complex systeem die je niet kan voorspellen op basis van de kleinste eenheden, maar die wel, zeg maar, functioneel zijn. Een voorbeeld daarvan is dat Anthropic doet daar, van Claude doet daar super interessant onderzoek naar, als je dat interessant vindt. Mechanistic interpretability noemen ze dat onderzoek. Als je dat als zoekterm gebruikt, krijg je ze. Mm-hmm. En dan probeer je te kijken in het brein van de AI, wat gebeurt er? En daaruit blijkt dat Claude, als je vraagt, maak eens een rijmpje bijvoorbeeld, dat Claude niet het volgende woord voorspelt, maar voordat hij het volgende woord voorspelt, al heeft bedacht wat het eindwoord wordt, zodat het rijmt. Dus ook, zeg maar, als je diep gaat kijken in zo'n model, is dat eigenlijk al, doet dat geweld aan de nuance, zeg maar. Dus ja, het voorspelt het volgende woord op het basaal niveau. Als je een klein beetje uitzoekt, is dat functioneel helemaal niet meer waar. Dat ding kan redeneren in zichzelf voordat het een antwoord geeft. Interessante soort neuropsychologie van AI, zeg maar. Dat is een interessant gebied.
Ja. Nou, en wat je nu zegt, komt eigenlijk ook wel over met mijn gevoel. Dus jij legt het met heel veel moeilijke woorden uit.
Mooi, hè? Ik ja, jij bent professor.
Met mijn gevoel en intuïtie. Ja. Want dit ding is zo ongelooflijk intelligent, of het geeft zulke goede output af en toe, gewoon beter dan wat ik zou kunnen, dan denk ik, dat kan niet alleen maar op steeds één woordje voorspellen. Mm-hmm. Dus volgens mij zit er ook gewoon veel meer al in en achter.
Ja.
Mooi.
Ja, dat is zo. Er is een bruggetje voor het laatste nieuwtje. Mm-hmm. Jij stuurde mij gisteren een appje. Wij doen dat 2 of 3 keer per jaar. Must watch.
Ja.
Een must watch. En dat is niet een horloge wat er per se moet kopen. Deze grap had jij niet voorzien?
Nee.
Oké. Okay. Dat betekent dat wij meestal een podcast of een YouTube-video hebben gezien waarvan je zegt, dit moet je echt bekijken. En ja. Het World Economic Forum is op dit moment bezig in Davos. Gaat ook in het hoofdonderwerp nog even terugkomen, want daar gebeurt van alles. En daar zaten Dario Amodei van Anthropic, de baas, en Demis Hassabis van Google DeepMind, de baas.
Dat zijn ongeveer de belangrijkste mensen op de wereld op dit moment, zou ik zeggen.
Ja, denk ik ook. Die hebben de meeste invloed op één man na die ook weer terugkomt in het hoofdonderwerp. Mm-hmm. Maar dat zijn ook allebei wetenschappers. Het zijn niet bazen van bedrijven, maar zijn eigenlijk pure wetenschappers die in die positie zijn gekomen. Ja. En zij hebben een gesprek gehad. Ik vond het een goed interview dit keer. Die dame die dat deed, deed dat echt heel goed.
Heel goed.
En de hoofdvraag was eigenlijk, wat gebeurt er na AGI?
Ja.
En die term is intussen veel te bevlekt. Maar eigenlijk is gewoon de vraag, hoe lang duurt het voordat de wereld fundamenteel verandert, doordat AI nog veel beter wordt? Beter dan wat mensen zijn in alles zo'n beetje. Mm-hmm. En wij, Dario wordt dan wel eens hyperig genoemd. Die zegt binnen 2 jaar.
En ja, maar hij zegt ook gewoon van, ja, maar we zijn nu al bezig met AI die zijn eigen AI aan het verbeteren is. En daar hebben wij het de afgelopen 2 weken ook over gehad.
Klopt, dus, co-work, ja.
We zitten ook in een bizarre periode.
Dat is het loopje wat hij zei. Als dat gebeurt, dan gaat het zo snel. Dus dan heb je een AI die bedenkt hoe de volgende variant van de AI beter kan worden.
Ja.
En de volgende variant is beter, dus kan ook weer beter bedenken hoe de volgende variant nog beter wordt.
Inderdaad.
En dan krijg je in zo'n soort infinite loopje waardoor alles nog sneller gaat. Demis is altijd wat nuchterder op het oog, zeg maar. Die zat daar tegenover en die waren het eigenlijk verrassend met elkaar eens. Mm-hmm. Waarbij Demis een iets langere tijdlijn heeft, maar die legt de lat ook wat hoger.
Ja.
En ik wil 1 uitspraak doen, even met je delen, zeg maar. Of eigenlijk 2 van Demis. Eentje is, misschien heb ik die al eens vaker genoemd. Hij zegt, industriële revolutie was de heftigste revolutie in de recente geschiedenis als het gaat om de verandering van de maatschappij. AI gaat 10 keer zo snel, 10 keer zoveel invloed hebben. Dus we hebben ongeveer 10 jaar tijd in plaats van 100 jaar om een 10 keer zo grote invloed te hebben. En één vraag was, wat moet je nou als je student bent? Want als over 5 jaar, hij zegt, misschien pas over 5 jaar alles anders is. Ja, als je nu met een opleiding begint, dan ben je net afgestudeerd als alles anders is.
Ja.
Dus hij had een uitspraak, Engelse uitspraak. ik ben 50, dus ik praat nog een beetje steenkolen Engels, maar je kunt me wel verstaan, denk ik. Komt-ie? If I was to talk to a class of undergrads right now, I would be telling them to get really unbelievably proficient with these tools. I think to the extent that even those of us building it, we are so busy building it, it's hard to have also time to really explore the capability overhang even today's models and products have, let alone tomorrow's. And I think that can be maybe better than a traditional internship would have been in terms of you sort of leapfrogging yourself to be useful in a profession. En de term AI overhang wordt in Amerika veel gebruikt. Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk wat AI eigenlijk allemaal kan en hoe je het gebruikt. En dat AI veel meer kan al dan dat je het gebruikt. Nou, dat is eigenlijk de rode draad in onze podcast natuurlijk vaak. Als je je erin verdiept. En wij hebben ook nog lang niet alle mogelijkheden verkend. Hij zegt, we weten het zelf niet eens. Maar zijn advies is gewoon keihard. Weet je wat je moet doen? Je moet je enorm gaan verdiepen in AI. Ja. Dan ga jij veel betere professional worden dan als je traditioneel, als je gewoon erg stage gaat lopen.
Dat is wat hij zegt.
Dat is wel echt een heftige uitspraak.
Poeh, absoluut.
Nou Tom, duid dit maar eens.
Ja, dit past gewoon precies in wat zij zeggen. Over 5 à 10 jaar ziet de wereld er anders uit. Dan hebben we hele andere. Dan hebben we niet meer de banen van vroeger. Als onze opleidingen opleiden voor de banen van vroeger, ja, dan moet je dus een andere opleiding hebben. Ja, dat is wat hij zegt volgens mij.
Ja. Ja, en ik ga een klein beetje daar een soort van breekijzertje tussen zetten.
Oké.
Want ik denk dat het verstand wat deze mannen hebben van hoe AI zich gaat ontwikkelen, ja, dat is beter dan wie dan ook, want zij zitten er middenin. Ze staan ook bekend om goede voorspellingen, niet te hypen. Het komt eigenlijk altijd uit wat ze zeggen. Dus ik geloof ze allebei over 5 jaar, ik kan AI dingen waar die mensen niet kunnen op alle gebieden. Breekijzer zit hem erin dat ik denk, en dat geeft Demis ook wel aan, dat de maatschappij soms langzamer verandert dan je zou denken op basis van wat er al mogelijk is. Mm-hmm. En dat er een soort van vertraging in zit. En die AI-overhang misschien alleen maar groter wordt. Dus dat AI het eigenlijk al lang kan, maar dat mensen het toch gaan gebruiken.
Ja.
En hij doet echt actief een oproep, bijna in al zijn interviews. Economen, filosofen, ga nou eens nadenken over hoe je die transitie verantwoord door kunt komen. Want dat weten zij helemaal niet.
Ja. Ja, mijn hele korte samenvatting van het gesprek wat zij hadden is, we zijn er vrij zeker van dat de wereld gaat veranderen op hele korte termijn, 5 à 10 jaar. Mm-hmm. We weten niet hoe we hiermee moeten omgaan. Dat is precies wat jij zegt. Mm-hmm. Hij doet echt een oproep aan economen, aan iedereen, om zich hier meer mee bezig te houden, want het gaat gebeuren, maar we weten helemaal niet hoe we hiermee moeten omgaan. En dan vraagt die vrouw, maar zullen we misschien dan stoppen als we het nog niet weten? En dan zeggen ze, nee, dat kan niet, want we zitten in een race met China.
Ja.
En goed om te weten, dames en heren, Europa wordt 0 keer benoemd in dit gesprek. Wij doen er niet toe.
Het was wel in Europa.
Oké.
En jij zegt een oproep aan economen. Wat heb jij ook weer gestudeerd?
Economie.
Nou, Tom.
Ja, ik zal het even oplossen.
Volgende week, luisteraars.
Hoofdthemaatje.
Ja, nee, wij lachen er nu ook om. En het eind van het gesprek lachten ze allebei om iets waarvan je, als je het serieus neemt, eigenlijk helemaal niet kan lachen. Zeg maar, wij zitten gevangen in een race, zeg maar, naar een te snelle verandering.
Het is heel eng.
Maar we kunnen niet anders.
Ja.
Ik vind het wel heftig. Hoewel er ook een enorme upside is. Het is ook heel gaaf wat er straks allemaal kan.
Ja.
En ze hebben ook goede bedoelingen, denk ik.
Ja.
Zo, dit was eigenlijk een hoofdthema, hè?
Ja, inderdaad.
Nou.
Zullen we door?
Best practice.
Ik kreeg een berichtje van Matthias van der Hogerstraten. Een Belgische collega. Altijd Kijk. Leuk om uit de Zuiderburen wat nieuws te krijgen.
Amai.
Bijzonder fan van onze podcast en van alles wat we doen. En hij had zelf iets gaafs gebouwd, maar hij wilde ook iets delen. Een bepaalde workflow wat het nog handig gemaakt. Want hij zegt, jullie zijn altijd zo enthousiast over AI Studio. Dat zijn we ook, want dat is een van de beste gratis VoIP code tools die er nu is. Raad ik ook heel erg een hoop docenten aan. Maar het begint bij de basis, maar als je iets verder bent, ga dan eens lekker VoIP code met AI Studio. Hij zegt, toen ik dat deed en ik had iets heel gaafs gebouwd, kwam ik de hele tijd tegen limieten aan. Nou, de meeste mensen zullen niet tegen die limieten aanlopen, maar hij had een ganzenbord-app gemaakt. Mm-hmm. Waar heel veel API-calls in zat. Dus waar die AI heel erg belangrijk in was.
Dus de chatbot moet continu aangeroepen worden.
De
en dat
hele
kost
tijd.
Geld.
En dat kost geld. En dan, heb je, dan ga je op een gegeven moment over je gratis limiet aan. En hij zegt, als je nou binnen de canvas van Gemini gaat werken, daarin iets gaat coderen, dus daarin vibe code, en dan de soort van betere optie met de... noem je dat, dat je daar ook een API inbouwt, dan zijn die limieten veel groter.
Dus hij zegt, AI Studio is hartstikke gaaf om te ontwikkelen, maar binnen de Gemini-app zijn de limieten stiekem groter.
Ja, dus daar is een trucje voor, zei hij. En dat is wel heel handig. Dus voor de meesten is het niet eens nodig, maar als je echt tegen limieten aanloopt, kan je het dus op die manier doen.
Ja.
Nou heeft hij dus ook dat appje van die ganzenbord met ons gedeeld. Heb je hem geopend, Marcel? Ja. Wat viel jou op?
Nou, dat het er super professioneel strak uitzag.
Mm-hmm.
Dat eigenlijk vooral. Vaak krijg je schreeuwerige, duidelijke AI-gegenereerde dingen. Ik vond het heel rustig en mooi uitzien.
Ja.
En een soort meta-app.
Nou, dat vind ik dus het mooie wat er nu heet. Mm-hmm. En wat bedoel je daarmee?
Nou, ik bedoel daarmee, kijk, als ik docent economie ben, dan zou ik een app bouwen over economie voor een bepaalde week, voor mijn leerlingen.
Een ganzenbord over marktvorm, bijvoorbeeld.
Juist. Maar dit is een ganzenbord waarbij je zelf nog kan aangeven, ik geef daar les voor die leeftijd op dat vak.
Precies.
Dat noem ik meta, in de zin dat die breed toepasbaar is.
Ja. Ja, en dat is dus precies wat hij heeft gedaan. Dus als je in die app komt, ga je eerst de leerstof meegeven. Je kan zelfs een bijlage toevoegen. Je geeft aan de doelgroep en dergelijke. Dan wordt die ganzenbord gebouwd en je hebt een bepaald aantal spelers. Zit je met meerdere spelers achter de computer en dan krijg je dus een vraag over marktvorm bijvoorbeeld, als je dat hebt ingegeven. En als je die goed hebt, dan ga je een aantal stappen vooruit. En dan gaat speler 2 en die krijgt ook een vraag. Heel erg leuk.
Gaaf. En zal ik eens even een Vendorlock reclametje doen, snel?
Ja, doe eens.
Als je die app ook wil gebruiken, abonneer je dan op de nieuwsbrief, het AI Speakbriefje. Want ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat die de komende week in staat.
Blijkt me ook.
Hij is super gaaf, Matthias.
Ja,
dus,
gaaf. Leuk. Mooi. Gaan we richting hoofdthema, want we gaan het nog hebben over kunnen we nou zonder Amerikaanse tech. Maar voordat we dat doen, vind je onze podcast waardevol? Abonneer je dan en geef ons een like. Zo help je ons namelijk groeien. Voor meer achtergrond en informatie bezoek je onze website aivoordocenten.nl.
Yes. En voor de reclame deze week nog één keer onze eigen reclame. De gesprekken lopen nog steeds. Ja, mensen denken dat we weer uit onze nek zitten te kletsen. Het is echt waar. Maar de onderhandelingen duren soms gewoon lang.
Ja, het gaat hard, hè?
Maar wel serieus, het is vandaag 21 januari. Als die uitkomt, dan is het de 23e. Dat is één week voordat eigenlijk de nieuwe reeks van de webinar weer begint.
Mm-hmm.
En we krijgen best wel wat vragen en de vorige serie ook. Van mensen die denken, ik haal het niet meer. Ik mis dan de eerste webinar.
Ja, want je moet allemaal dingen regelen met school en zo. Ja.
Duurt even. Nou, als je op het moment dat je je aanmeldt, dan mag je gewoon meedoen. Want we gaan ervan uit dat de rest wel goed komt. Maar wij hebben de webinars zo opgezet dat als je er eentje mist, dat je gewoon terug kan kijken. Dus in principe staat die inschrijving nog wel even open.
Ja.
En wij, ik ben ook gewoon weer enthousiast voor wat we allemaal gaan doen. Dus laat je niet afschrikken, want het is heel veel. Maar je kan natuurlijk ook een deel daarvan volgen. Het is maatwerk. Dus als je denkt, ik wil toch nog meedoen, dan hoef je niet een half jaar te wachten.
Mooi, dankjewel.
Heb jij er ook zin in?
Ik heb hartstikke zin in. Ja, ik vind dat heel leuk. Ik vind echt dat we impact maken met die mensen. Dat zijn echt mensen die gaan voorlopen ook weer binnen hun scholen, binnen hun onderwijsinstellingen. Daar word ik blij van.
Nice. Hoofdthemaatje?
Ja. Kunnen we zonder Amerikaanse tech in het onderwijs?
Ja, ik zal de aanleiding even noemen.
Graag.
Maar wel even als waarschuwing, wij zijn politiek neutraal.
Absoluut.
We hebben geen voorkeur, maar er zit wel een idioot in Washington.
Daar kunnen we het wel over eens zijn.
Ja, dus...
Is die man aan het doen allemaal? Ja,
nu, ja ik zou gevaarlijke gek willen zeggen, zonder mijn politieke kleur verder te duiden.
Zeer neutraal zitten wij erin.
Nee, maar we hebben, iedereen ziet en hoort en voelt dat natuurlijk.
Ja.
En ik dacht een jaar geleden, stel je niet zo aan. Maar intussen denk ik, daar gebeurt echt wat. Als ik het even inzoom dan, nog los van de brede implicaties... op het gebied van ons thema, AI in onderwijs.
Mm-hmm.
Want wij zijn natuurlijk wel gewoon afhankelijk van Amerikaanse technologie.
Zijn we dat?
Nou, dat is de vraag. Dus, vraag aan jou, Tom. Jij wordt wakker morgen en Amerika heeft besloten, Europa mag geen gebruik meer maken van Amerikaanse tech. Gewoon het kabeltje is doorgeknipt.
Mm-hmm.
En dat gaat een jaar duren.
Ja.
Jij wordt wakker. Alles is afgesloten. Wat gebeurt er dan in jouw onderwijsleven?
Nou, jij zegt, ik word wakker, maar mijn wekker gaat denk ik al niet. Dus dat duurt even voordat ik wakker ben.
Je wordt om 12 uur wakker.
Ja, ik word om 12 uur wakker in plaats van 6 uur 's ochtends. Dat is al één groot verschil.
Dat is wel chill eigenlijk.
Nou, ik ga naar mijn onderwijsinstelling. Nou, gelukkig weet ik waar die zit, dus daar heb ik geen Google Maps voor nodig. Maar als ik ergens heen moet waar ik nooit ben geweest, dat lukt me al denk ik niet meer. En dan gaan we in het onderwijs. Ja, ik kan zelf nog wat dingen uitleggen, maar ook, ik heb natuurlijk ook geen computer meer, bedenk ik me nu opeens. Ik kan geen presentatie meer uitdoen, dus we moeten weer terug op het whiteboard. Alles uit mijn hoofd, denk ik. Dit wordt heel erg moeilijk eigenlijk, nu je het zo vraagt.
Ja, ik dacht, ik ga kloden, zolang het nog kan, vragen. Wat zou een schooldag zonder Amerikaanse tech, wat loopt er vast?
Ja.
Claude zei, dat is een interessant gedachte-experiment. Laten we een normale schooldag doorlopen.
Mm-hmm.
En dat is, ik vond het best wel een aardig antwoord. Dus ik geef even wat input voor dit gesprek. 'S Ochtends, het begint al. Nou ja, bij jou begint het al bij de wekker. Docent bereidt les voor. Google Workspace, dus Docs, Slides, Drive, weg. Microsoft 365, Word, PowerPoint, Teams, Outlook, weg. Canva voor presentaties, weg. YouTube voor instructievideo's, weg. ChatGPT, Claude, Copilot, weg. Leerlingen komen binnen. iPhone, Android telefoons, grotendeels onbruikbaar. iOS helemaal niet meer, Android doet nog een beetje. Nou, mogen ze toch al niet meer gebruiken in de klas. Merk je niks meer van?
Nou, studenten toch wel.
Ja, studenten wel, ja. Chromebooks, dood. Windows laptop, geen updates meer, veel cloud functies weg. Ga je merken en Office doet het niet meer. Want die sluit ze natuurlijk direct af. Tijdens de les heb je geen digitale leeromgeving meer. Dus Google Classroom of Microsoft Teams voor online lessen. Magister, Som2day, die draaien vaak op Amerikaanse cloud service. Dus dat kan ook zomaar zo'n probleem zijn. Lesmaterialen die jij digitaal hebt, allemaal weg. Dus een Kahootje zit er niet meer in.
Mm-hmm.
Nou, wil je even naar huis appen dat je wat later komt? Ja, appen de pep. WhatsApp is ook weg. School-e-mail zal vaak via Google of Microsoft zijn, is weg. Nou, ik kan nog even doorgaan, maar wat werkt er nu nog wel? Hij zegt, krijtbordje, whiteboardje, papieren boek en werkbladen.
Mm-hmm.
Europese alternatieven, en daar gaan we het denk ik dadelijk over hebben, maar die zijn schaars en minder ontwikkeld, staat er tussen haakjes. En lokaal geïnstalleerde software zonder cloud-verificatie. Een zeldzaam gegeven, denk ik, in scholen. Dus dit is denk ik de input, zeg maar, van ons gesprek.
Leuk dat Claude dit allemaal heeft bedacht, want ik vond het heel sterk overkomen.
Mm-hmm.
Mijn vraag hierbij meteen is, Marcel, jij bent best wel oud. Je hebt nog een... je kijkt mij boos aan. Je hebt nog een tijd meegemaakt dat dit gewoon werkelijkheid was, toch? Ik heb het gevoel dat we zo ver terug in de tijd gaan naar de situatie die je nu omschrijft. Wanneer was dit ongeveer? Ja. Hoeveel jaren gaan we terug als Amerika ons niet meer ondersteunt?
Ja, ik ben in 1995 gaan studeren.
Ja.
En toen moest ik echt nog... Het was er eigenlijk geen internet. Dat was er, bestond technisch gezien wel, maar in het onderwijs...
Dat deed nog niet zoveel.
Ja. Nee, pc'tjes die begonnen wel in mijn jeugd zeg maar op te komen. Dat was toch meer om een spelletje te spelen. En je kon daar misschien een brief mee uittypen. Maar dat was echt een type-instrument. Maar mijn eerste e-mail kreeg ik in 1996 toen ik op de universiteit studeerde. En printer was toen nog een dingetje zelfs. Daar had je zo'n printer die dan in rij voor rij dat deed. Dus in 1996 begon het. Dus op de universiteit had ik gewoon een docent die met een stift op een whiteboard schreef. Ik had boeken. En ik heb daar veel geleerd en een leuke tijd gehad. Back to the 90s, denk ik, zou mijn antwoord zijn.
Back to the 90s. Dus, maar dat is een antwoord, toch? Dus als wij geen Amerikaanse tech meer mogen gebruiken, dan gaan we back to the 90s. Ja. Behalve als er Europese alternatieven zijn. Dat is het antwoord.
Heerlijk. Terug naar mijn jeugd.
Heerlijk.
Ja, swibbertje.
Nee, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat met Amerikaanse tech dat ons onderwijs beter is.
Oh, dat zou echt een
veel vlakken.
Zou een aparte aflevering zijn, denk ik. Ik denk dat het veel, veel en veel beter kan zijn.
Ja.
Of de toepassing, dat is echt wel een discussieonderwerp, denk ik. Of digitale les of digitale vormen, zeg maar, een echte verbetering voor het onderwijs hebben betekend. Dat zal heel erg aan de toepassing liggen.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat mensen vroeger ook leerden. Ik denk alleen dat de kansen, dat is een beetje die AI-overhang waar ik zo in geïnteresseerd ben. De kansen die we benutten en die er mogelijk zijn, dat verschil is zo gigantisch groot. Met name met AI, denk ik.
Ja.
Waar je eindelijk die persoonlijke tutor kan creëren.
Mm-hmm.
Die er altijd voor je is. Dat, dat gaat wegvallen.
Ja. Oké. Zullen we eens naar die Europese alternatieven gaan? Wat is er allemaal? Wat kennen wij? Ik denk dat wij hier sowieso niet de experts in zijn. Er zullen een hoop mensen veel meer weten dan wij.
Mag ik eerst daarvoor nog een vraag stellen?
Tuurlijk.
Want die vraag wordt volgens mij nooit gesteld.
Mm-hmm.
Maar waarom stop je bij Amerika versus Europa? Waarom vertrouwen we wel dat Frankrijk ons te vriend blijft?
Ja,
want Mistral is een Franse... We hebben toch ook wel eens geen Franse wijn gekocht... omdat we boos waren op de Fransen.
Mm-hmm.
Dus hoe sterk is Europa dan? Er zijn heel veel partijen in Nederland... die willen dat we uit de Europese Unie stappen.
Ja.
Dus je kunt ook zeggen, ik moet Nederlands zijn.
Ja, of precies.
Brabants.
Ja, Nexit. Dus we willen gewoon Nederland hebben.
Ja, Brabit. Ik woon in Brabant.
Ja.
Weg met Nederland. Provincie op één. Nee, ik snap wat ik bedoel.
Ik snap heel goed wat je bedoelt. Dus waarom willen we sowieso niet Amerika, maar wel Europa?
Geopolitiek zien, laten we eventjes Europa als, anders wordt het helemaal ondenkbaar dat we.
Maar het is wel een hele terechte vraag tussendoor. Daar mag je echt nog wel vraagtekens bij zetten. Mm-hmm. Absoluut.
Mijn, kijk, als het gaat om Windows, Google, zeg maar de hele besturingssystematiek van je telefoon, van je computer, die hele infrastructuur. Volgens mij hebben überhaupt geen alternatief in Europa, anders dan een aantal waarschijnlijk heel kleine bedrijven die niemand kent. Die kunnen dat nooit uitrollen naar iedereen.
Mm-hmm.
Hoe lang zou het duren om dat te ontwikkelen? Als dit echt gebeurt, zeg maar. Hè?
Kunnen we dan wel of niet cloud code gebruiken om dit te maken?
Dat zou schelen.
Dat zou echt heel veel schelen, denk ik.
Ja, maar die
ik.
Hebben we niet.
Als we die niet hebben, dan wordt het een stuk moeilijker.
Jaren, denk ik.
En met de uitrol ook en dergelijke, heb je de hele infrastructuur nodig.
Ja. Dus jaren. Als je dan wel besturingssystematiek hebt, stel je stoft een oude DOS-computer af en die doet het nog gewoon. Hoeveel tijd zou het kosten om Mistral, zeg maar, net zo goed te krijgen als ChatGPT en Claude? Want dat is het Europese alternatief.
Niet zo heel lang, toch? Ik denk dat we wat dat betreft niet zo heel ver achter liggen.
Ik denk dat dat binnen een jaar gepiept is. En dat je alle functionaliteit hebt.
Mm-hmm.
Maar, dan komt er een punt waar ik me echt zorgen over maak. Waar draait dat ding op?
Datacenters.
En waar staan die?
Weet ik niet zo goed. Ik denk niet veel in Europa, als ik jou zo zie.
Niet veel in Europa, nee. Die staan in China en in Amerika.
Oké. Okay.
Dus zelfs als je Europees... Er wordt wel gezegd als je als school zeg maar veilig wil zitten volgens de Europese wetgeving, dan moet het in Europa draaien. Dus er zijn hier wel servers, overigens vaak van Amerikaanse bedrijven, dus die gaan we dan niet meer kunnen gebruiken. Dus ik denk dat, geen idee of ik nu iets heel raars zeg, maar misschien is wel 3/4 van de Europese datacenters zijn eigenlijk Amerikaanse bedrijven. Dus gewoon Google die een datacenter hier heeft, Windows, Amazon enzovoorts.
Ja.
En hoe lang duurt het voordat wij onze eigen dataservice kunnen draaien om die hele infrastructuur een beetje ook bruikbaar te maken?
Ik denk dat we daar nog 10 jaar over gaan overleggen. En dan moeten we ze nog bouwen.
Ja, dus, maar dat is echt een ding. En niemand lijkt daar wakker op te zijn, zeg maar. Ja. Dus ik denk als je de software gaat, dat komt wel goed.
Ja. Maar hebben we het dan ook niet een beetje al opgegeven?
Nou ja, op het moment dat je in zo'n extreem scenario denkt, en dat is niet zo... Dat gaat echt niet morgen gebeuren, maar ik ben er wel bang voor dat zoiets kan gaan gebeuren dan een half jaar geleden of een jaar geleden. Ik denk dat de autonomie, zeg maar, in digitale zin, dat misschien wel 10 jaar duurt voordat je op hetzelfde niveau zit. En in die 10 jaar...
Op het niveau van waar we nu in zitten.
Juist, maar in die 10 jaar is een Amerika die dat wel gewoon heeft, zoveel verder economisch.
Die hebben AGI.
Dan ben je kansloos. Dan ben je gewoon een derde wereldland.
Ik denk dat wij als Europa dichter bij Afrika zitten qua digitale autonomie dan dat we in de buurt komen van Amerika, toch? Of zeg ik iets geks hier?
Ja, terwijl we natuurlijk in Europa wel altijd bekend stonden om de innovatiekracht enzovoort. Dus we hebben ook wel wat troefjes hier in huis. Maar als het gaat gewoon om het grootschalige gebruik van software en AI-ontwikkelingen, dat zit niet hier. En AI kun je inhalen, maar waar draait het op? Dus ik kom er even niet uit, zeg maar. Ik denk dat het back to the 90s wordt. Ook prima. Maar dan is de wereld toch wel op een gegeven moment een beetje heel raar aan het worden.
Ja. Ja, ik zit even te denken van missen we dingen. Ik denk dat andere mensen meer verstand hebben van Europese alternatieven. Maar ik weet wel vrij zeker dat die allemaal slechter zijn dan wat we vinden in Amerikaanse tech. ik vind het best wel heftig dat we zo afhankelijk dus zo zijn. Mm-hmm. En we hebben het nu alleen over het onderwijs, maar ik denk over de hele samenleving op heel veel vlakken. Mm-hmm. En dus, wat jij ook nog eens zegt, dat we hier niet genoeg over na lijken te denken. Bijvoorbeeld dat we nu meteen datacenters moeten gaan bouwen als we dat serieus willen nemen.
Dat denk ik wel, ja. En ik heb me altijd verzet tegen big tech zijn slecht. En dat vind ik nog steeds. Maar big tech staat in Amerika. En als Amerika niet meer wil, dan zijn wij opeens op die manier afhankelijk van big tech. Dus ik vind afhankelijk zijn van Google niet zo erg als zij gewoon goede producten leveren. En dat de wereld daar beter van wordt eigenlijk, of het onderwijs daarop vooruit gaat. Hartstikke prima. Dikke duim omhoog voor jouw werkgever.
Ja.
Op het moment dat wij Google niet meer mogen gebruiken, omdat wij dat niet in Europa hebben, dan wordt het wel een dingetje.
En even andere gedachtegang, even andere kant. Kunnen we dan niet gewoon de tech afnemen bij China? Want die zijn ook best wel ver, toch? Die hebben ook hele toffe dingen.
Ja, interessante vraag. Hebben die ook hun eigen besturingssysteem? Ongetwijfeld. Ik denk niet dat die op Windows draaien daar. Ik heb eigenlijk geen idee.
Ja, heb ik ook minder weet van, ja. Minder inzicht.
Maar de andere kant
zullen,
op kijken.
Die zullen echt niet, ja, de andere kant op kijken. Die zullen echt niet zo afhankelijk zijn van Amerika, dat weet ik zeker.
Als ik nu ons motto erin gooi, dan krijgen we denk ik nog wel wat opmerkingen in de... Laten we dat doen. Niet bang zijn gewoon. Ja, nee, dit is geen onderwerp waar we heel vrolijk van worden. Maar het zijn ook gewoon de actualiteiten. Hè? Dus op het moment dat je...
En actualiteiten, we vergroten enorm uit. Hè? Dus de kans dat wij opeens niet meer Amerikaanse tech mogen gebruiken als Europa, die kans is nihil natuurlijk.
Dus die is laag.
Ja, heel, heel laag. Maar het is goed om te weten hoe we ervoor staan. Daar moeten we eerlijk over zijn.
Ja, toch?
Absoluut.
Ja. Nou.
Hoe gaan we de brug maken naar het motto?
Ik weet het echt niet. Tik jij hem in, zou ik zeggen.
Nou, ik kan me op dit moment geen onderwijs bedenken zonder Amerikaanse tech. Dus ik zou zeggen wel dat gewoon gebruiken en daar niet al te bang over zijn.
Maar gewoon doen?
Ja.
Oké. Okay. Welkom bij het AI. Ah.